Welkom bij seizoen 3 van Mee op Missie, een podcast mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag, waarin ik in gesprek ga met veteranen over hun uitzendingen en ervaringen. In juni van dit jaar vieren we de 20ste editie van de Nederlandse Veteranendag en daar staan we in deze reeks bij stil. Vandaag ga ik mee op missie met veteraan Peter Rijn. Met Peter kijk ik niet alleen terug op zijn uitzending naar Libanon, maar ook op zijn bijdrage aan de Nederlandse Veteranendag in 2007, toen de Witte Anjer het officiële symbool van erkenning en waardering voor de Nederlandse veteranen werd. Mijn naam is Alex Klusman en dit is Mee op Missie.
I'm proud to serve my country, to be the last line of defense.
De Witte Anjer was het eerste teken van verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Fight for what we're fighting for.
We gaan daar het symbool van de Witte Anjer,
nothing more.
Symbool van eer en herkenning van maken voor veteranen.
And nothing less.
Wij doen nog steeds de Witte Anjer uitdelen op Veteranendag.
I'm proud to be a soldier.
Ik sta bij die wollen vollen en komt een mannetje aan.
Strong believe in what is wrong or right.
Een jaar of 9. En die pakt een anjertje en die prikt daarop.
Standing shoulder to shoulder, side by side.
Voor opa.
Willing to bleed.
Ja, het is gewoon fantastisch.
And ready to fight.
Welkom Peter.
Morgen.
Fijn dat je hier bent. En je ziet er heel erg mooi uit voor de luisteraar. Zou je kunnen beschrijven wat je aan hebt?
Ik heb het oud groen aan. Het militaire tenue zoals wij in Libanon gediend hebben. En waar wij tegenwoordig op Veteranendag ook mee lopen in het défilé. Dus het oude groen met de medailles. Ik heb er natuurlijk ook een anjer op. De blauwe koord. Dat elke militair ook nu nog steeds draagt. Als voor het 44 Spaanse infanteriebataljon. Als ze daarbij gezeten hebben. Maar wij kregen het ook voor de opleiding voor Libanon. Verder mijn naamplaatje met de Nederlandse vlag. Mijn naam, zij het wel verkeerd geschreven, maar oké. Okay. En in het Arabisch eronder.
Verder en dit is origineel, want is tegenwoordig hebben ze natuurlijk met klittenband dat het op je...
Ja, wij in Libanon kregen allemaal deze. En later heb ik heb na Libanon ook nog bij Defensie gezeten. Dan mocht ik hem officieel niet dragen, omdat de Libanezen het in het Arabisch eronder stond. Maar als je het netjes afplakt, dan... Verder het insigne van Libanon, van de eenheid waar ik destijds bij gezeten had, Dutch Infantry Corps. En mijn veteranenspeldje met een bijzondere veteranenspeldje. Het veteranenspeldje, ik ben als in Libanon geweest, maar ik ben opgekomen als artillerist. Ik ben dat in het verleden, in 1989 ook afgezwaaid als artillerist, vandaar dat ik een veteranenspeldje heb met de artillerie kanonnen erin.
En dan natuurlijk nog de lichtblauwe baret op.
En de lichtblauwe baret op.
Die terug doet denken aan Libanon.
Ja, die hoort erbij.
Die hoort erbij, hè?
Die hoort erbij. Daar zijn we trots op. En dat is de echte ook, want er zit zelfs nog zand van Libanon op. Als je goed kijkt.
Ah ja, er zit nog een soort lichtbruine veeg overheen.
Veeg op.
Ja, en Peter, wat jou, vind ik, bijzonder maakt in deze reeks, is dat jij als dienstplichtig militair naar Libanon bent geweest. Zoals iedereen die naar Libanon ging, bijna dienstplichtig was, volgens mij.
De meeste.
Wat bracht jou ertoe om als dienstplichtig je vrijwillig op te geven voor uitzending? Ik neem aan dat het zo is gegaan.
Ja, ik kwam op als artillerist, zoals ik net al vertelde. Maar ik wilde een zinnige diensttijd hebben, of zinnige diensttijd van maken. Ik wilde chauffeur worden, van kinds af aan eigenlijk altijd al chauffeur worden. Nou, dat lukte op dat moment niet. En toen heb ik me gewoon opgegeven om naar Libanon te gaan, voor een zinnige diensttijd. Wat ook betekende dat je je hele diensttijd in staat staat, of in hoe zeg je dat, om naar Libanon toe te gaan. Dus de hele opleiding was ook iets zwaarder. Want ja, er stond toch wel de stok achter de deur van... Als jij niet goed je best doet, dan ga je ook niet mee naar Libanon.
En had je enig idee wat je te wachten stond in Libanon?
Nee.
Want het was natuurlijk niet tijd dat je even googelde Libanon, conflict.
Nee. Nee.
Werd je daarop voorbereid?
In eerste instantie niet direct. Nee. Nee. Het idee was natuurlijk altijd wel in wat ik zei, in het achterhoofd van... Ik wil naar Libanon toe, dus de opleiding is gericht om naar Libanon toe te gaan. Maar in het begin van de opleiding was het gewoon doen wat er gevraagd werd. En gewoon het riedeltje afspelen wat er gedaan moest worden.
Want was het toen je opkwam voor je dienstplicht al bekend dat er een uitzending naar Libanon aan zat te komen? Of liep die al?
Die liep al.
Dus dat jij wist eigenlijk al vanaf het moment dat je opkwam dat je uitgezonden zou willen worden?
Ja, dat eigenlijk wel, ja.
En dat heb je meteen ook aangegeven?
Ja, ik weet nog wel dat ik bij de keuring vroeg. Dat word je dan bij de keuring gevraagd. Wil je uitgezonden worden? En ik denk dat ik daar tegenover een oud Indië veteraan zat, weet je, weet je dat wel zeker? En weet die ouders daarvan? En die man die was echt, ik wil gewoon een zinnige diensttijd. Dat wilde ik sowieso. Dat vond ik wel grappig. En toen werd ik dus adjurist. En toen heb ik me opnieuw opgegeven om naar Libanon te gaan. Want toen kwamen er ook nog steeds van die promotiefilmpjes in het begin van je diensttijd. Ik heb me toen opgegeven. Toen kreeg ik eerst dan zie een brief van nee, gezien uw opleiding en gezien uw staat van dienst gaan we u niet oproepen. En een week later moest ik me alsnog melden in Assen voor de opleiding om naar Libanon toe te gaan.
En hoe lang duurde dat voor je uitgezonden werd dan? Vanaf het moment dat je in Assen meldde?
Ik ben 5 januari 1983 opgekomen. Ik ben in eind januari, begin februari, ben ik naar Assen toe gegaan. En wij zouden in september gaan tot en met januari. Maar goed, het verhaal is dus dat wij in juni hoorden dat wij niet zouden gaan. Dat Nederland besloot om alles terug te trekken. En dat wij zouden de eerste compagnie zijn die uitgezonden zouden gaan worden. En wij waren op schietkamp op de Harskamp. En toen kregen wij te horen dat wij dus niet uitgezonden zouden worden. Dat Nederland alles terug ging trekken. Nou, dat had toch wel wat impact. Want ik geloof dat de kantine van de Harskamp was net hersteld. En die moesten ze opnieuw herstellen. Want er was een of andere eenheid die wat boosheid afgegeven had. En toen moesten wij weer omgezet worden naar een gewone compagnie. Nou, en als compagnie voor Libanon hadden wij 4 pelotons. En wij werden teruggebracht naar 3 pelotons. En we werden omgeschoold weer tot een normale infanteriecompagnie. Dus dat gebeurde en het programma werd ook compleet omgezet. En in september gingen wij toen mee met met die Amerikaanse oefeningen. Die logistieke oefeningen. Mochten wij mee naar Duitsland en toen gingen wij mee op de oefening Atlantic Lion. Daar werden wij spontaan ingedeeld bij een Engels bataljon. En op de laatste dag van de oefening Atlantic Lion, toen werden wij allemaal verzameld. En toen kregen wij te horen dat Nederland alsnog besloten had om een kleine legereenheid in Libanon aan te houden. En dat wij de eerste waren die uitgezonden zouden gaan worden.
En toen kwam je in Libanon, wat trof je daar aan?
Nou ja, eerst,
was dat wat je had verwacht?
Eerst werd nog, moesten wij nog van die eenheid die daar naartoe ging. Dat werd maar 155 man. En wij waren nog een kompie die nog veel te groot was. En van die 155 man moesten er ook nog staf mee. Verzorging moest er mee, de genie moest mee, er moest een dokter mee, enzovoort, enzovoort. Dus moesten er weer mensen afvallen. Ja, ik mocht gelukkig nog steeds, ik mocht mee.
En toen kwam je in Libanon?
En toen kwamen we in Libanon.
Wat trof je daar?
Nou, wij
hoe
kwamen,
trof je het? Was het wat je had verwacht? Was het anders?
Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moest verwachten. We gingen daarheen vol verwachting, klopt ons hart. En we zijn daar ingedeeld en we zijn gaan doen wat we moesten doen.
Ja, want je zei, ik wilde een zinnige diensttijd.
Ja.
Is dat het ook geworden? Die maanden in Libanon, heeft dat het tot een zinnige diensttijd gemaakt?
Ja, ik weet niet of je dat zo... Ja, goed, het feit dat je toch iets zinnigs kan doen. Hè? Ik zeg ook altijd, als je in dat soort landen geweest bent, of in een uitzendingsgebied geweest bent, dan besef je eigenlijk pas hoe goed wij het hier hebben. En we hebben zeker wel meegewerkt aan opbouw van het land. Want als je kijkt hoe het er nu uitziet... Ik ben al nooit terug geweest. Ik hoef ook niet terug.
Nee, je voelt geen behoefte. Want nee, er zijn natuurlijk best wel terugkeerreizen naar Libanon.
Er zijn wel die terugkeerreizen. Ja. Maar nee, voor mij, ik hoef niet per se nog een keer terug.
Het is niet iets wat je moet afmaken?
Nee, zo voel ik dat niet.
Nee.
Nee. Er zijn mensen die dat wel voelen. En dat kan ik soms ook wel begrijpen. Soms ook niet. Dat is ook wel eens... Maar nee, ik hoef niet per se daar terug.
Nee, want dan ga ik een sprongetje in de tijd maken. Je zei het bij je introductie al, ik draag natuurlijk een witte anjer.
Ja.
Jij bent een van de mensen die zich al jarenlang en eigenlijk vanaf 2007, Veteranendag, toen de witte anjer het officiële symbool van erkenning en waardering voor de Nederlandse veteraan werd, zet jij je in voor die witte anjer. Waarom is dat? Want als ik jou hoor, denk ik, hier zit niet iemand die heel, heel veel behoefte aan erkenning en waardering heeft.
Ja, nee. Je bent toch veteraan. En de reden dat ik met de witte anjer begonnen ben, is dat ik ben niet degene die het bedacht heeft. Maar ik vind het wel leuk. Wij zijn in... Kijk, de aanloop naar de witte anjer was dat in 2004... met die datums ben ik altijd een beetje lastig. Maar toen Prins Bernhard in Wageningen nam die altijd het defilé af. En de laatste keer dat hij het afnam, zeiden wij als Libanon-veteranen van wij moeten iets doen. We wilden iets doen voor dat het de laatste keer was dat Bernhard het defilé afnam. Toen hebben wij bedacht, we gaan allemaal een witte anje dragen, omdat hij ook altijd een witte anje droeg. En dat sloeg zo in als een bom. Het leek wel, wij liepen daar in Wageningen door die winkelstraat heen. En dan moet je je voorstellen, Wageningen is natuurlijk ook een studentenstad. Echt waar, drie rijen dik mensen aan die kant. Drie rijen dik aan de andere kant. Wij liepen daar echt strak doorheen. Allemaal met een witte anje. Nou, die mensen die wisten niet waar ze het hadden. Of dat wij Wageningen ontzet hadden. Nou, dat gaf zo'n idee dat we dachten, daar moeten we iets meer mee doen. Ja. En toen hebben Fred Jansen, Erik Kuiper en Jens van der Vorm bedacht, we gaan daar het symbool van de witte anjer, de witte anjer, het symbool van eer, waardering en herkenning van maken voor veteranen. En Petertje Rijn werd ook gevraagd om mee te helpen als een soort logistieke man. En als man, ik zeg altijd, ik ben van het tweede uur, maar ik heb wel meegeholpen om het anjer groot te maken. Dus ik ben eigenlijk van het begin af aan er wel bij geweest.
En nog steeds bij betrokken.
En nog steeds bij
dus
betrokken.
Bijna 20 jaar later ben je nog steeds bij betrokken.
Ja.
En waar uit die betrokkenheid zich in? Wat doe jij nu nog voor die witte anjer?
We hebben de anjer groot gemaakt. En we hebben de anjer, wij doen nog steeds de witte anjer uitdelen op Veteranendag. Ik ben degene die de logistiek... niet de logistiek regelt, maar het uitdeelteam, het kanjerteam, zoals wij dat noemen, het anjerteam, maar dan de kadervol van kanjerteam. Ik zorg dat we 20, 30 mensen hebben om de witte anjer uit te delen. Wij krijgen de witte anjers van Defensie. En wij zorgen dat we een team hebben op het Malieveld. Wij zorgen dat we een team hebben op het station. En ertussenin, zodat we iedereen een witte anjer kunnen geven. Op Veteranendag. En soms deel ik zelf ook nog anjers uit. En dat blijft gewoon leuk.
En waar zou het naartoe moeten leiden volgens jou? Zijn jullie al waar je wil zijn met de witte anjer? Of... Hebben jullie nog dromen die jullie waar willen gaan maken de komende jaren?
Wij zijn ooit begonnen als burgerinitiatief. We zijn ooit begonnen met 5000 levende anjers. Die hebben we ook zelf overal door het hele land heen verspreid. Toen zijn we langzaamaan gemeentes gaan benaderen van, we willen graag dat jullie ook de veteranen, de lokale veteranendagen, witte anjers gebruiken om... als eerbetoon aan de veteranen. En eigenlijk willen we dat de witte anjer straks ligt eigenlijk bij de Jumbo, bij de Albert Heijn, bij de sigarenmagazijn.
Beetje zoals de poppy in Engeland.
Ja, de poppy is natuurlijk een klein beetje het voorbeeld van de witte anjer. Maar met de poppy zijn ze 80 jaar bezig. Wij zijn net 20 jaar bezig. Ja. Dus, maar wat ik ook wel belangrijk vind is om te vertellen dat de witte anjer eigenlijk al begonnen is in de Tweede Wereldoorlog. Wist je dat? De witte anjer was het eerste teken van verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Men wilde, tegen de bezetter, hè?
Tegen de bezetter. Ja. Tegen de bezetters. Men wilde iets doen. Tegen de bezetters. En men wilde dat doen op de eerste verjaardag van iemand van het Koninklijk Huis. En dat werd 29 juni. ja, de verjaardag van Prins Bernhard. Maar dat heeft dus eigenlijk helemaal niks met Prins Bernhard te maken. Veel mensen denken nog steeds dat de Witte Anjer een verering is van Prins Bernhard. Absoluut niet. Wij willen echt terug naar de Tweede Wereldoorlog. Dat het toen een teken van verzet
was.
En nu een teken van eer, waardering en respect voor veteranen. Er zijn zelfs bewegende beelden van 1940. En die kan ik je laten zien als je wil. Waarin de Witte Anjer neergelegd werd in Den Haag, in Amsterdam. Er is zelfs ook een Joodse mevrouw van Kleef, die daarmee in Amsterdam is begonnen.
En je had het al over het defilé in Wageningen, waar jullie voor het eerst als Libanon veteranen met de Anjer opliepen. Die Veteranendag in Den Haag, wat betekent dat voor jou?
Werken. Ja, dat klinkt misschien heel raar. Die kant wil je misschien niet op, maar het is voor mij 's morgens vroeg om 7 uur sta ik al in Den Haag. Zoeken we naar de Anjers, vragen we naar de Anjers. Die zijn altijd kwijt, want ze reserveren voor ons altijd Anjers, maar ze zijn altijd kwijt. En dan hebben wij de Anjers en dan gaan wij 's morgens vroeg uitdelen. En dan,
het is eigenlijk een logistiek militaire operatie die
klein beetje wel. De mensen komen binnen. Het zijn allemaal in de loop van de ochtend. De eerste zijn er om 8 uur al. En de laatste komt om 11 uur nog een keer binnen. En dan gaan we die Anjers uitdelen. En dan ongeveer een half uurtje voordat het defilé begint. Dan gaan wij nog met 3 NECAF'jes. Met de Anjers.
Wat zijn NECAF'jes?
De jeepjes. Gaan wij met 3 jeepjes het defilé parcours over. En dan ben ik eigenlijk altijd de eerste veteraan die het defilé loopt. Dus dan loop ik netjes in mijn pak zoals ik nu ook bij zit. Dan geef ik het tempo aan dat wij het defilé lopen en dan de mensen nog de Witte Anjers geven, de laatste Witte Anjers die we dan nog hebben.
En heb jij de...
Dus dat vind ik altijd wel, dat vind ik eigenlijk altijd wel de
het hoogtepunt.
Ja, het hoogtepunt of de lol van Veteranendag, dat ik eigenlijk als eerste veteraan zeg maar vooraan
bij het defilé loop. Heb je het zien veranderen de afgelopen bijna 20 jaar, de beleving van Veteranendag? Misschien van de veteranen, maar ook van de Nederlanders die geen veteraan zijn?
Nee. Wij zijn als Nederlanders zijn wij nog vrij nuchter voor wat betreft de Witte Anjer en voor wat betreft waardering naar veteranen toe. Dus dat zie ik niet direct zo.
Dus jullie werk blijft wel nodig?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En natuurlijk is het wel, als je op Veteranendag bent, zijn er natuurlijk altijd wel de mensen die naar Veteranendag komen, hebben iets met veteranen. Maar dat is ook leuk. Wat je ook nog steeds ziet, dat we ook nog steeds moeten uitleggen over het feit dat het, wat ik net eigenlijk al zei, dat het eigenlijk teruggaat naar de Tweede Wereldoorlog. En dat het absoluut geen verering is voor de prins. Maar het blijft nog steeds leuk. En dat is ook een van de redenen waar ik bijvoorbeeld ook in 2013 zijn we begonnen ook met de Wall of Honor. Toen zagen we dus mensen lopen. Mensen doen dus een Witte Anjer op. En dan vragen, maar waarom draag je eigenlijk een Witte Anjer? Ja, nou, hij is in Libanon geweest of hij is in Srebrenica geweest. En zullen we hem dan eren op de Wall of Honor? Hebben we een heel groot doek gemaakt. En daarop pakken we dan een anjertje, prikken we hem erop. En dan schrijven we erbij voor Jan of voor de. Ik schrijf er altijd op voor Dutch Bad 3. Ik heb nog steeds een hart voor Dutch Bad 3.
Dutch Bad 3 is
toch wel de jongens die Srebrenica zijn. Ja. En dan schrijf je erbij voor die of voor die. En ja, daar heb ik wel dingetjes meegemaakt waar ik nog steeds kippenvel van krijg. Bijvoorbeeld de koning heeft hem bijvoorbeeld getekend. Balkenende heeft hem destijds getekend. Toen Rutte heeft hem getekend. Ja. Maar ook een keer meegemaakt dat iemand pinde het anjertje erop en die begon spontaan te huilen. Ja, wat dan? Ja, mijn man was veteraan en die is een half jaar geleden overleden. Ja, dan krijg je kippenvel. Ja. Of een ander voorbeeld, en die vind ik ook nog steeds heel mooi. Ik sta bij die Wall of Honor en komt een mannetje aanlopen. Ik denk, mannetje, jaar of 9. En die pakt het anjertje en die prikt daarop voor opa. Pff. Ja, het is gewoon fantastisch.
Ja.
Wie opa is, weet ik niet.
Nee.
Nou, ik ben zelf ook opa, maar kan net schrijven en dan schrijf je erbij voor opa. Ja, dat is toch geweldig.
Ja, te gek. Mooi dat, ja. Mooi dat werk dat jullie doen.
Ja.
Waar veel veteranen ook kippenvel van krijgen, is muziek.
Muziek
die ze terugbrengt naar, soms naar hun missie, soms naar hun hele diensttijd.
Ja.
Ik heb het ook aan jou gevraagd. Wat is een nummer waar jij ineens weer beelden van krijgt van jouw diensttijd?
Het heeft niks met Libanon te maken, maar het brengt mij gelijk terug naar Libanon. Is House of the Rising Sun van The Animals.
Dan gaan we daarna luisteren.
Mooi.
Ik wil jou heel erg bedanken, Peter. Heel mooi dat je hier was. Veel dank voor al je werk wat je met je kompanen doet voor de Witte Anjer en voor de erkenning en waardering. En wij gaan luisteren naar House of the Rising Sun van The Animals. En wil je de podcast Mee op Missie vaker horen? Abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcast app. Mee op Missie wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag. There is a house in New Orleans.